Wanneer ik voor mezelf spreek, heb ik in perioden dat ik me ononderbroken kon afstemmen op de natuur, deze ervaren als een koesterende, vrouwelijke energie die ik hoorde ademen in de bomen. Ik zag haar weerspiegeling in een meer en ik voelde haar kracht in de aarde en haar levensstromen in de bomen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Vorig jaar, 16 mei, aflevering 27, lanceerde ik een podcast over de druïden. En ik vertelde in deze podcast hoe ik een jaar eerder geroepen ben door Maria Magdalena om het pad van de druïden te volgen. Ik bezocht een inwijdingsgrot van de Cathare in Zuid-Frankrijk en daar verscheen, geheel onverwachts, Maria Magdalena voor mijn geestesoog. En ze vertelde dat het heilzaam zou zijn als ik me zou bekennen tot een aardse vorm van spiritualiteit en in het bijzonder druïderij. Ik wist toen niets van druïderij. En in genoemde podcast vertelde ik over deze oproep, maar ook met name hoe je in deze tijd een druïde kunt worden en hoe je hun ideologie kunt praktiseren. Nu is druïderij absoluut niet dogmatisch en biedt ruimte aan de persoonlijke inspiraties van diegenen die het pad van de druïde volgen. Maar ze hebben wel zeven basisprincipes. En ik noem ze hier weer even om jou zo een context te geven. En deze context is van belang om strakjes ook de positie van de godin binnen druïderij te begrijpen. Hier noem ik dan de zeven basisprincipes. De druïden beschouwen het leven als heilig. Druïden leven in verbondenheid met de natuur en haar ritme. Er is aandacht voor heling, zowel op geestelijk als fysiek niveau. En het leven wordt door de druïden gezien als een reis, waarbij we te maken krijgen met overgangen, levensovergangen, waarvoor middels rituelen aandacht is. Het openstellen voor andere werkelijkheden die worden geactiveerd met methoden en rituelen uit de Keltische en druïdische traditie. De druïden volgen het pad van zelfontwikkeling waarbij je persoonlijke en creatieve vermogens worden geactiveerd. En dan tenslotte het werken met magie door gebruik te maken van je spirituele inspiraties. Aan het slot van de eerdere podcast heb ik je een vervolg beloofd. Want druïderij is zo veelomvattend dat ik natuurlijk dat niet in één podcast kwijt kon. Meer nog, druïderij is een levenspad dat je gaandeweg steeds meer verdieping geeft. En als ik voor mezelf spreek, doe ik op dit pad steeds nieuwe inspiraties op, waardoor ik tot nog meer verdieping kom. En dit haakt ook weer aan bij de derde basisprincipe. Het leven is een reis. Zeg maar een leerschool. En ik voeg daaraan toe, je kunt nooit van deze leerschool, die het hele leven omvat, een afgerond diploma behalen. Intussen ben ik zelf dus, sinds de oproep van Maria Magdalena in augustus 2024, een jaar en vier maanden verder. En ik ben al behoorlijk vertrouwd met het pad van de druïden. Van de week besefte ik hoe logisch de oproep van Maria Magdalena eigenlijk is. Toentertijd was ik verbaasd, omdat ik toen nog niet wist van de relatie van Maria Magdalena met druiderij. Maar intussen weet ik wel beter. Er zijn nogal wat publicaties geschreven over de tocht die Maria Magdalena heeft gemaakt na de dood van haar geliefde Jezus. En ze volgen niet allemaal exact dezelfde route. Maar in ieder geval komt Maria Magdalena in Zuid-Frankrijk terecht en men zegt dat haar gedachtegoed ook de Qatar heeft beïnvloed. En daarvoor verwijs ik graag naar andere podcasten waarin ik respectievelijk spreek over de Qataren en gevolgd door een podcast over Maria Magdalena. Na Frankrijk vervolgt Maria Magdalena haar weg naar Engeland. En zo ook is ze een tijdje gestationeerd op het eiland Iona aan de westkust van Schotland, waar ze vrouwelijke druïden onderwijst. En dat was voor mij een reden om in oktober Iona te bezoeken. En ook daar maakte ik een podcast over. Iona is bij uitstek het eiland van de druïden. In deze tijd maakt Maria Magdalena zich aan velen kenbaar door dromen, visioenen, imaginaties. En het is alsof ze een initiatrice wil zijn om de vrouwelijke waarde een gelijkwaardige rol in ons denken en doen te geven. En velen die mij volgen die weten dat dit ook een aspect is van mijn missie. Voor mij is het duidelijk, overduidelijk, dat veel lijden en disbalans in de wereld wordt veroorzaakt door de dominantie van de patriarchale waarden, waardoor keuzen worden gemaakt die leiden tot destructie, zowel op individueel niveau, maar ook maatschappelijk als wereldwijd. En ik noem weer even de onderdrukking van het vrouwelijke, dat culmineert in geweld tegen vrouwen, maar ook exploitatie van moeder aarde met alle gevolgen voor ons milieu. Maar ook andere vormen van geweld zoals oorlogen, geïnitieerd door wereldleiders die een karikatuur lijken te zijn van de dominantie van het patriarchaat. En vele mensen met mij zoeken naar een tegenreactie. En Maria Magdalena wil ons in dit proces tot steun zijn door ons te inspireren en te gidsen. Alleen al van al haar gidsende antwoorden die ik intussen heb ontvangen, zou ik wel een boek kunnen samenstellen. Van de week in de meditatie viel me dus in hoe logisch het is dat Maria Magdalena om verschillende redenen mij opriep tot druïderij als een aardse vorm van spiritualiteit. Op 29 september 2024 lanceer ik een podcast over een onderscheid tussen een aardse en een hemelse vorm van spiritualiteit. In de aardse vorm van spiritualiteit ziet men dat de bron van ons leven moet worden gezocht in de natuur. In de filosofie wordt dat geduid met de term immanentie en dat zoveel betekent is als erin verblijvend. Dit brengt me weer bij de eerste pijler van de druïden, die het leven als heilig beschouwen, omdat de essentie van de natuur gegeven wordt door een spirituele dimensie. Een hemelse vorm van spiritualiteit ziet de bron van ons leven als iets buiten ons bestaan en we noemen dat transcendentie. De kerkelijke traditie in de middeleeuwen zag juist het aardse bestaan als een verderfelijk oord, een vergissing, die het gevolg was van de zondeval. De mythe van Adam en Eva is daar exemplarisch voor. Doordat Eva toch van de verboden appel hapte, is de mens veroordeeld tot het aardse bestaan, waardoor hij de val naar de aarde moest maken. En deze val was het gevolg van een zondige vrouw, onze voormoeder Eva. En deze mythe heeft een belangrijke push gegeven aan het patriarchaat. De vrouw en de aarde zijn verderfelijk en moeten onderdrukt of geëxploiteerd worden, omdat ze expressie zijn van de zondigheid. De druïden die hun wortels hebben in de voorchristelijke periode zagen, zoals ik eerder zei, het leven als heilig. Maar wat was dan de essentie van deze heiligheid? Omdat de druïden, zoals ik al eerder stelde, niet heel dogmatisch waren, was en is er ruimte voor vele visies. Het gaat immers niet om strakke theologische dogma's, maar eerder prevaleert de ervaring met betrekking tot tot de aangevoelde werkelijkheid, waardoor er ruimte is om onze ervaringen een eigen betekenis te geven. Zo kan men de oorzakelijkheid van ons bestaan zien dat alles is doortrokken van een goddelijke dimensie, ongeacht of deze mannelijk of vrouwelijk is. En we noemen zo'n visie pantheïstisch. God wordt dan niet als aparte entiteit gezien, maar alles is goddelijk. Overwegend wordt bij de druïden toch de godin gezien als de bron van het leven. En dat is niet zo'n gekke voorstelling als je beseft dat het een vrouw is die het leven baart. Zo ook moeder aarde geeft leven aan alles wat op aarde groeit en bloeit. Omdat de druïden ook het cyclische ritme van het leven eren, betuigen ze dus ook respect voor de herfst en de winter waarin moeder aarde het leven neemt. Juist om strakjes ook weer ruimte te maken voor het nieuwe leven in de lente. Geboorte, leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De godin kan ook haar manifestatie krijgen in veel lagere goden en dan spreken we van een meer godendom, het zogenaamde polytheïsme. Maar in wezen zijn al deze goden een manifestatie van haar, de ene, die het leven voortbrengt. Dus dat maakt dat meer godendom ook weer relatief. We zien het geloof in diverse goddelijke manifestaties in veel mythologieën terug. De godin splitst zich op in diverse archetypen. In de Griekse mythologie zien we weliswaar Zeus als een oppergod, maar de Griekse mythologie, en dat moeten we beseffen, is al behoorlijk patriarchaal geïnfecteerd. Veel Griekse godinnen hebben wel degelijk matriarchale wortels. En zelfs de oppergod is uit een moeder geboren, Rhea. En de oma van Zeus, dat was Gaia, moeder aarde. Het is om deze reden al heel boeiend om de mythologieën van verschillende culturen te bestuderen. De druïden, die sterk verbonden zijn met de Keltische traditie, zien we dat er ook een sterk accent werd gelegd op het vrouwelijke aspect van het goddelijke. Toch had de mannelijke godheid wel een rol, maar deze worden toch beschouwd als lager in rang dan de vrouwelijke godinnen. Er zijn ook druïden die het spreken over een godin of een godheid een te vast concept vinden en liever spreken over de geest die alles doordringt en leven geeft, of over het al of een kosmische intelligentie. Nogmaals, binnen druïderij is er ruimte voor je eigen begrippen. En immers, what's in a name? Ten slotte gaat het om je eigen gevoelservaring. En als deze bijdraagt aan een gevoel van heilzaamheid, is het zuivere koffie. Wanneer ik voor mezelf spreek, heb ik in periode dat ik me ononderbroken kon afstemmen op de natuur, deze ervaren als een koesterende vrouwelijke energie die ik hoorde ademen in de bomen. Ik zag haar weerspiegeling in een meer en ik voelde haar kracht in de aarde en haar levensstromen in de bomen. En het was alsof ik het silhouet van een godin zag afgetekend tegen de avondschemering door de welvingen van de heuvels of bergen. En zoals zoveel mensen met mij, die nauw betrokken zijn op de natuur, laat de natuur zich als een bezielde eenheid ervaren. En wanneer deze afstemming zich verdiept, kan ik ook mezelf ervaren als deel van deze eenheid. Het is een koesterende en troostende ervaring mezelf als deel te weten van die kosmische moeder waaruit het leven voortkomt, maar waar ook het leven naar terugkeert. Ook dit cyclisch ritme van geboorte, leven en dood ervaar ik als een kosmische ademhaling waar ik deel van ben. En dit brengt me ook weer terug bij de tweede pijler van de druïden: leven in verbondenheid met de natuur en haar ritme. En we zien de notie van deze vrouwelijke goddelijkheid ook weer spiegeld in de poëzie van de druïden, maar ook in de aanroepingen bij vele ceremoniën. Noem bijvoorbeeld O Geirdwin of O Bridget, godin van vuur en water, van vlam en bron. Ik voel je zegen en bescherming. Ik eer en vereer je, hier in mijn ceremonie. Maar met deze vereering maken we onszelf niet slechts tot horige aan de godin, maar geven erkenning aan ons eigen wezen, aan onze eigen levensbron. En in poëtische zin zie ik de bron als de baarmoeder van de godin, waaruit de levensenergie stroomt die al het leven bevrucht. En de druïden hebben daar een begrip voor, het zogenaamde neofree. Het is een levenskracht die alles doorstroomt. De waarde van de praktijk van de druïden is dat ze helpt om aangesloten te blijven op deze levensstroom, waardoor we ons vitaal en geïnspireerd blijven voelen. En onze levenszin wordt daardoor geactiveerd. Wanneer je bijvoorbeeld te veel in je hoofd zit, vermindert dat de aansluiting op deze krachtige levensstroom. En je gaat je dan na verloop van tijd dor en geestelijk uitgedroogd voelen. Je bent in stilstaand water terechtgekomen. Voor mij is het heel helpend om deze stroom als het baarmoederlijke vruchtwater van de godin voor te stellen. En ik volg op een intuïtieve manier deze stroom, waardoor ik de activiteiten in mijn agenda niet moeizaam in mijn eentje hoef te verzinnen. Ik laat me daarentegen in mijn activiteiten ook leiden door de inspiraties van de godin, die ze mij in dromen en synchroniciteiten zendt. Ter herinnering, synchroniciteiten zijn de ogenschijnlijke toevalligheden op je pad die resoneren met je innerlijk, met datgene waar jij sterk mee bezig bent. Dit betekent dat de afstemming op de natuur met de notie van haar goddelijke dimensie zoveel vervulling en levenszin kan bieden. Zo anders is het beeld van een godheid die door het christendom is geschapen. Het is een abstracte godheid. Deze god heeft zijn residentie buiten het bestaan. En het lijkt dan alsof we eenzaam en moeizaam onze tocht door het aardse slijk moeten gaan en blijkbaar heel veel fout kunnen doen. En verlossing is alleen mogelijk als we in devote horigheid op onze knieën vallen. En voor velen is hij een wraakzuchtige en straffende godheid. En het laat zich raden dat deze niet bijdraagt aan een gevoel van heil, maar zelfs trauma's tot gevolg kan hebben. En deze benadering voedt ook een dramatisch gevoel van minderwaardigheid door het idee dat jij als mens fundamenteel zondig bent. En in mijn werk als geestelijk verzorger maakte ik het mee dat mensen niet durfden te sterven uit angst en vrezen voor deze goddelijke bullebak. Soms wordt wel eens gedacht dat druïderij patriarchaal is. Dit idee vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw. Er is toen een periode geweest dat er een groep mannelijke aanhangers van druïderij deze probeerde aan te passen aan het christendom en de vrijmetselarij. En ze wilden op deze manier druïderij nieuw leven inblazen. Er was geen plaats meer voor het ritme van de natuur. Laat staan het begroeten van de midzomerzonopkomst zoals bij Stonehenge gebeurt. Deze mannen kwamen samen in loges en hadden bijbels op hun altaren. En hier was ook geen plaats meer voor de moedergodin. Vrouwen namen ook geen deel aan deze bijeenkomsten. En men zegt dat Sir Winston Churchill ook lid was van deze loges. Gelukkig kwam daar in 1960 verandering in. We weten dat er in deze naoorlogse periode maatschappelijk veel is veranderd. We zien een opkomst van de hippies en die zochten in deze tijd naar een nieuw spiritueel antwoord. En ook druïderij werd weer onder het stof vandaan gehaald. De rol van de vrouw wordt door de opkomende emancipatiebeweging, de zogenaamde tweede emancipatorische golf, weer tegen het licht gehouden. Zo ook de godin kon in deze ontwikkeling weer een belangrijke rol vervullen. Thans kunnen zowel vrouwen als mannen in druïderij een leidende rol vervullen. Als we naar de Keltische mythologie kijken, heeft de godin altijd een belangrijke rol gehad. Godinnen en heksen hadden een machtige positie en een betekenisvolle rol. En ik denk bijvoorbeeld aan Morgan le Fay en we zien haar in het boek Nevelen van Avalon, het boek dat geschreven is door Marion Bradley, optreden als de halfzuster van King Arthur. Als dochter van het mythische eiland Avalon beschikt ze over magische en genezende krachten. En ze weet zelfs de dodelijk gewonde koning Arthur, haar halfbroer, te genezen. En er zijn ook connecties tussen Morgan le Fay en Merlijn, de Keltische druïde, de wijze tovenaar en profeet uit de Arthur-legende. Later wordt haar rol minder positief geduid, maar dat is ook onder invloed van de demonisering van krachtige vrouwen die in de geschiedenis plaatsvindt. Een interessant personage uit de Keltische traditie vind ik bijvoorbeeld ook Boudica, koningin van de Esseni-stam. Na de moord op haar man leidt ze een opstand tegen de Romeinen in 60-61 na Christus. En het lukt haar bijna om de Romeinen uit Brittannië te verdrijven, maar uiteindelijk wonnen toch de Romeinen en ze heeft het uiteindelijk met de dood moeten bekopen. Er zijn geleerden die menen dat ze behalve koningin ook een druïdepriesteres was, omdat ze voor de opstand ook ceremonies leidde. En vrouwelijke druïden speelden vaak in de mythe ook een grote rol in de schoning van helden. En ik denk dan weer aan de vrouwen van het meer, Vivienne, in het eerder genoemde boek Nevelen van Avalon, die een rol vervulde in de opvoeding van koning Arthur. Maar als godinnen spelen bijvoorbeeld ook Bridget en Gerdwin een belangrijke rol in druïderij. Bridget is misschien wel een van de meest befaamde voorchristelijke Keltische godinnen. Ze heeft vele rollen, waaronder ook de beschermgodin van dichters, genezers en smeden. En ze is in het bijzonder beschermgodin van de druïden, omdat ze door haar poëzie een inspiratrice is van de barden. Haar vermogen om te genezen en te profiteren speelt een rol voor de ovaten. En haar vaardigheden in het edelsmeden verbindt haar aan de druïden. En zoals ik in de eerdere podcast vertelde, kent de opleiding tot de druïde immers drie fasen. Die van de bard, de ovaat en tenslotte die van de druïde. En dit hele traject besloeg in de oude tijd wel 19 jaar. Bridget vervulde in de voorchristelijke periode zo'n prominente rol dat de christelijke hagiografen haar niet konden negeren. Langzaam wordt ze ingelijfd in het christendom en vervult zelfs een rol als de baker van de Heilige Maagd. Maar wil je meer weten over Bridget? Ik heb de podcast van 4 januari 2025 aan haar gewijd. En tenslotte, een belangrijke godin voor de druïden, is de Welsche Gerdwin. In mijn opleiding tot bard, dus de eerste fase van de druïdenopleiding, staat de mythe van Gerdwin centraal. Er zitten in deze mythe zoveel gelaagdheden waaraan we onze persoonlijke ervaringen kunnen aanhaken. En ik ga zeker ook aan haar nog een podcast wijden. Gerdwin is bij uitstek een transformatiegodin. En ze zou verblijf houden naast het prachtige Balameer in Noord-Wales, gelegen in het tegenwoordige nationale park Snowdonia. Gerdwin bezit een grote ketel waarin ze een elixir bereidt en dat is bedoeld voor haar afgrijselijk lelijke zoon Morfran, of ook wel Afagdu genoemd. Afagdu is een goed kind, maar ze gunt hem een uitzonderlijke kwaliteiten om zijn lelijkheid te kunnen compenseren. En in haar ketel wordt het zogenaamde Aowyn gebrouwen, de goddelijke inspiratie om iemand ongekende vermogens te schenken. Aowen is overigens een centraal begrip in druïderij. En er zijn allerlei technieken om deze inspiratie in onszelf te activeren, opdat we het beste van onze talenten tot expressie kunnen brengen. In de mythe is er een leerling, Gwion, die tot taak heeft om gedurende een jaar en een dag het vuur onder de ketel op een juiste manier brandend te houden. Het elixir heeft immers een jaar en een dag nodig voor de bereiding. Als het elixir, de Aowyn, bijna klaar is, gaat het toch iets te hard en springen er 3 druppels op de duim van Gwion. En in een reflex likt hij deze druppels op. Hai, als iemand anders de druppels ontvangt, is de rest van het elixir waardeloos. Het is zelfs giftig. Gwion ontwikkelt weliswaar uitzonderlijke vermogens, maar de zoon van Garratwin wordt deze gezegende status nu onthouden. En je begrijpt dat Garratwin razend is en in haar razernij gaat ze Gwion achterna. Hij is haar, echter door steeds gedaanteveranderingen, te slim af. Maar uiteindelijk, als Gwion verandert in een graankorrel, slikt Garratwin deze in. En dat maakt haar zwanger van Gwion, die 9 maanden later wordt geboren als de visionaire Bart Taliesin. Aan de godin Garratwin zijn vele betekenissen toegedicht. Ze is zoals gezegd de godin van de transformatie, maar ook de poortwachtster naar de Keltische onderwereld. Maar ze is ook de godin van vruchtbaarheid, inspiratie, creativiteit, oogst, kennis en geluk.
Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.